Zo. Ja, ik wil hem even laten zien. Even goed kijken. Hier staat een trotse opa. En oma zit daar. Ja, dat is een mooi lied, dank u Jezus. Ja? Want als je dat... Ik heb hier ook het kaartje. Natuurlijk, wij zijn opa en oma geworden van onze kleindochter Aubrey. En Barney en Rachel, die zijn ook nu in de uitzending. Tenminste, ze kijken ook, bedoel ik. En ja, dat vind ik dan mooi. Dank u, Jezus. Want wij brengen de eer en dank altijd aan God natuurlijk. Hè? En ja, dan zie je ook de tekst uit de psalmen die er op dat kaartje staat. Hè? Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze, op een ontzagwekkende wijze, wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Psalm 139, vers 13 tot en met 15. Ja, als een borduursel. Ja, inderdaad. Zie je die kleine vingertjes in die nageltjes, weet je wel? Rachel heeft gisteren de nageltjes al geveild. Want die waren een beetje rafelig en had gezegd dat het moet, want anders gaat het zich krassen. Maar dat is allemaal zo, ja, dat je denkt, ja, zo bijzonder. En dan ook, als wij haar zo zien liggen, zo teer en klein, doet dit ons beseffen, dit kan alleen Gods wonder zijn. Dus ja, en ja, iedereen vindt het geweldig en mooi, zo'n klein schepseltje. Maar dan zie je ook weer, de wereld, wat doet die? Die vindt het mooi, prachtig, maar geven God niet de eer, hè? En hebben hem niet verheerlijkt en gedankt. En wij geven God eer, we danken hem ook. En dat is zo bijzonder, ook Barney en Rachel. Ze kennen allebei de Heren en ze zijn er ook mee bezig. En dat zijn we ook heel blij mee natuurlijk. Maar ook nog in het kraambed, dat was ook een heel mooi moment, over het danken, dankbaar. Dus ja, Rachel zegt, nou, ik wil wel even danken, bidden. Dus nou ja, Barney vroeg of ik dat dan deed. Dus Rachel lag op het bed, Paulus staat daar. Barney daar en ik aan de andere kant. En Rachel met dat kleintje zo op te. En ik ben zo gaan staan. En ik had ze allemaal om mijn handen zo. En we stonden zo met elkaar. En die kleine en Rachel in het midden. En toen hebben we zo gedankt. Ja, dat was echt fantastisch. De Heere gedankt voor dat geweldige wonder wat daar lag. En ook dat je weet, gelovige ouders. Gelovige opa en oma. Opa en oma zijn heel belangrijk. Want ze zitten hier ook opa en oma. En Maat is ook een opa. Het is het bijzonder als kleinkinderen gelovige grootouders hebben. Ja, en dan ook nog grootouders die het woord en waard recht snijden. En de vader moet ook het woord en waard recht snijden. Ik moet dus denken aan Timotheus. Ja, die had zulke... die had dan helaas zijn opa niet dan, in die zin. Maar dus die lijnen, en dat is iets fantastisch. En dat was natuurlijk ook een heel mooi moment, dat je denkt, ja. En zo wordt dan toch de eer aan God gegeven, dat ook de verloskundige, die zat... De verloskundige, heet ze, ja. Met een stagiair, die zat achter ons. Nou, die wist niet wat te zagen, zeiden ze later. Dus die zei ook amen. Toen wij amen zeiden. Dus ja, dat was echt een heel mooi... het gaat niet om de emotie. Dat komt er wel bij kijken. Maar je beseft heel goed, ja, hè, dat wij in afhankelijkheid zijn van onze schepper. En dat we... Ja, wat hebben wij toch... Wat wij niet hebben ontvangen van hem, toch? Alles. We zijn totaal afhankelijk. En dan mag ik heel blij zijn... Dat het ook gezond is. Want dat weet je natuurlijk ook maar nooit. Het kan ook door de zonde. En dat is niet door, dat is natuurlijk niet door Gods schuld. Hè? Het is niet de wil van God dat een kind ongelukkig geboren wordt. Zeker niet. Maar daarom mag je juist zo blij zijn. Hè? Dat ondanks die zonde. Dat je toch zo'n gezond kind mag hebben. Dus ja. Die zullen we ook in de gemeente. Hè, zullen ze wel binnenkort mogen aanschouwen. En dan nog gelijk nog een mededeling. Aan aanstaande zondag zitten we dus in Harningsveld. Dat is nu helemaal rond. En dus dat gaat daar dan, beginnen, elke tweede zondag van de maand. Ik heb het ook op de site gezet. Ik heb op de site ook een aantal studies die vertaald zijn, heb ik ook weer bijgezet. Dus dan weet ook iedereen eentje over de wijsheid van de wijzen in verband met kerstmis. En dan nog 3 andere studies die erop staan, dus die kan je ook op de homepage, heb ik ze staan, gezet. En dan nog een laatste dingetje. Dat is ook, we hebben... Ook de engelen hebben we klaar. Wat ligt hier? Oh, wat som. De engelen. Ja, dus daar staat, hoe zien ze eruit? Wat doen ze de hele dag? Het verhaal van de nieuwsgierige engelen. Ja, dat zijn echt de Richard Jordan zijn het uitdrukkingen. Het verhaal van de nieuwsgierige engelen. als gelovigen de engelen oordelen, de strijd van de engelen en hoe bevechten wij een engel? Nou, net gelezen. Ja, met de wapenrusting. Ja. Ja. Maar het is een mooi boekje. Het kost ook maar 4 euro, dat is heel weinig. En is toch 130 bladzijden in dit mooie boekje gegoten. Dus dan weten jullie dat. Neem volgende week ook mee naar Honingsveld. Dus, nou oké, dat was het. Dus we gaan dit alles gezegd. En ja, ik moest het even zeggen hoor. Dus ja, we gaan weer over tot de orde van de zondag, laat ik zo zeggen. Dat we, ja, met een belangrijk onderwerp vanuit de Bijbel. Namelijk, ja, ik heb hem. Laat eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, zoals Maarten net aangaf in het gebed. In alle vrijheid, Vader, dat we hier mogen bij elkaar komen. En dat kan allemaal, dat we uw woord hebben ook. We danken u, Vader, hoe het leven zich zo ontwikkelt, Vader. En we hebben de toekomst niet in de hand, hoe het loopt. Maar uw woord kan u ons in alle omstandigheden de uitkomst geven. En we hebben soms goede omstandigheden, maar we hebben ook soms geen goede omstandigheden. En daarom hebben we uw woord nodig. En zeker als wij gaan staan voor deze waarheid, namelijk niet alleen prediking van de Heer Jezus, Vader, maar juist prediking van de Heer Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. En dat vinden we alleen bij de brief van de apostel Paulus. Vader, dat we die Bijbel ook zo gaan lezen en toepassen op onszelf, en dan zullen we ook echt het gaan ervaren, de bekrachtiging, de liefde, de leiding, en al dat soort dingen, Vader. En ja, dan weten we gewoon en merken ook dat u door het geloof in onze harten woont en dat we daardoor gesterkt worden. Wilt u ons ook nu weer helpen de Bijbel te begrijpen door onze geest te verlichten met uw geest, Vader. En dat vraag ik van ons allemaal. En ik dank u ook uiteraard in de naam van onze geliefde Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Nou, de titel staat Veranderingen aangegeven door het woordje nu. Ja, wat is daar zo bijzonder, het woordje nu? Nou, in de Bijbel is het heel bijzonder, het woordje nu. Nu markeert in feite, het is een tijdsaanduiding toch? Het is nu, dat betekent op dit moment. Nou, en het is inderdaad een hele belangrijke studie, het woordje nu in de Bijbel. Vooral omdat het heeft, zoals ik zei, het markeert, als we het nu gaan zien, iets wat was en wat op dat moment actueel is. En bij Paulus zie je zo'n, dat is eigenlijk een markering van een verandering. En de mensen die lezen soms de Bijbel als één boek, en ze weten wat zijn 66 boeken, maar beseffen vaak niet dat bijvoorbeeld alleen al het feit twee evangelies te zijn. Ja, twee verschillende evangelies, niet naast elkaar, dat kan niet. Maar eerst één evangelie en later is een andere evangelie gekomen. Dat heeft alles met het woordje nu te maken, ja. Ik lees hier een tekst uit Romeinen 7 vers 6. Maar nu, hè, zegt Paulus in Romeinen 7, er gaat een verhandeling over de wet en de gelovigen. Hoe moet je nu je leven laten leiden door de wet van Mozes? Maar dan zegt Paulus, die heeft dat namelijk ook gedacht eerst. Hij is tenslotte onder de wet opgegroeid, Paulus, weet niet beter. En opeens is de apostel van Gods genade evangelie. Nou kijk, wat zegt hij? Maar nu, weet je het, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Dus als we spreken over nu, let erop, maar nu, nu betekent nu op dit moment. Toen Paulus dat schreef. Op dat moment, tot het moment nu, hè, vandaag 2014, zijn wij vrijgemaakt van de wet. Vrijgemaakt, voltooid verleden tijd. Overmits wij die gestorven zijn. Wij zijn voor de wet gestorven. Zijn. Dus het is een positie, een feit. Ik ben dood voor de wet. Wat wil dat zeggen? Dat de wet heeft geen zeggenschap meer over mij. Heeft hier de wet, heeft dat nog zeggenschap over de mensen die op het kerkhof liggen? Nee. En zo moet je het zien, ja. Wij zijn gestorven voor de wet. Voor de wet van Mozes wel te verstaan. Onder welke wij gehouden waren, zie je, verleden tijd. Dus dat was toen. Maar Paulus zegt, maar nu. Wij waren onder de wet, maar wij zijn nu vrijgemaakt van de wet. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Dus hoe dienen wij God nu? in de nieuwheid des geestes. En wat staat er? Hoe dienen wij God nu niet? In de oudheid der letteren. Dat is dus de wet. En hoeveel gelovigen zeggen, als je vraagt aan hun, ja, hoe ga je God dienen? Ja, de 10 geboden doen. Wat zijn de 10 geboden? Dat is de wet. Terwijl Paulus zegt duidelijk hier, wij dienen God niet in de oudheid der letter onder de wet van Mozes, maar in de nieuwheid des geestes. Door de Heilige Geest dus. Nou, kijk, als we dat gaan vergelijken, dan zie je dus het verschil en het contrast met het verleden. Als Paulus zegt, maar nu, dan was er ook een tijd voor maar. Want als je het woordje maar krijgt, dan weet je, maar. Dat betekent, er komt nu iets anders, iets tegenovergestelds. Dus voordat Paulus zegt, maar nu zijn we vrijgemaakt van de wet. Dat betekent dat de mensen daarvoor dus niet vrijgemaakt van de wet waren, maar juist onder de wet. En wat zie je dan staan in Deuteronomium 6, vers 25? Deuteronomium 6, vers 25. En de Heere, wat staat er? Gebood ons te doen al deze inzettingen. Dus het was een bevel. Niet van, ik smeek je, wil je alsjeblieft de wet doen. Wat Paulus tegen ons al eens zegt, ik bid u, want het is een vrije keuze. Maar hier staat, nee, ik gebied u de wet eist. In Nederland is ook niet de wet die zegt, nou ja, ik wil je alsjeblieft 30 rijden in een woonwijk. Als er een bord staat 30, dat is een eis en een gebod. Jij rijdt 30 hier. En anders staat er een sanctie op. En hier is het ook, en dat is met de wet, is dat zo? Bij God, in de Deuteronomium. De Heere gebood ons te doen al deze inzettingen om te vrezen de Heere onze God. Ja, wij ook met de wet, hè, dat wij de wetten van het land, ja, uit angst voor sanctie, ga je dat gebod gehoorzamen. En voor hun was het de Heere te vrezen en voor altoos ten goede, kijk, om ons in het leven te houden, te behouden. Dus dat is, als je de wet gehoorzaamt, zal je gezegend worden. Als je de wet overtreedt, dan zal je gevloekt worden. Gelijk het heden dag is, deze dag is. En het zal, kijk, ons gerechtigheid zijn, als zij zullen waarnemen te doen al deze geboden. Zie je? Dus het zal jouw gerechtigheid zijn als je al de geboden van de wet doet. En wat zegt Jacobus 2, vers 10? Als je struikelt aan één gebod, ben je schuldig aan alle. Nou, daar hebben we het al eens vaker over gehad. En hier staat ook al deze geboden en dan zal het jouw gerechtigheid. Dus wanneer ben je gerechtig? Als je al de geboden van de wet doet. En dan zie je, voor het aangezicht des Heren, onze Gods, gelijk Hij ons geboden heeft. Dat is toch wel in contrast met wat Paulus net zegt in Romeinen 7, dat wij zijn niet meer onder de wet en wij gaan God niet dienen onder de wet, maar in de nieuwheid des geestes. Dat is een contrast. Ik bedoel, ik weet niet hoe mensen dat proberen, dat recht te praten, maar dat staat lijnrecht tegenover elkaar. De een zegt, je moet het doen en dan word je in het leven behouden. En de ander zegt, nee, je gaat het niet doen. Je gaat God nu niet dienen onder de wet. Want je bent dood voor de wet. Je bestaat niet voor de wet. Want wij zijn dood voor de wet. En zie je ook in Romeinen 3 vers 21, zegt Paulus, hier weer het woordje. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Wat staat daar? Zonder de wet. Hoe kan dat? Hebben het getuigenis van de wet en de profeten. Nou, waar is de gerechtigheid gevonden? Dat is in het geloof van de Heer Jezus Christus. Hij was volmaakt. Ja, hij heeft de wet gedaan, uitgevoerd. Die hebben geprofeteerd over de Heer Jezus Christus. Maar hoe wordt een mens nu gerechtvaardigd? Vroeger was het onder de wet. Nou, niemand kon die houden, dus God gaf de offers. En dan kreeg je toch vergeving van zonde in ieder geval. Maar nu zegt hij, maar nu, zegt Paulus, is die rechtvaardigheid van God geopenbaard zonder de wet. Zie je, maar nu, dat geeft weer aan, er is een markering, er is een verandering. En dat is belangrijk, er is een enorm verschil tussen die twee verklaringen. Het is het verschil namelijk tussen wet en genade. En dat vind ik mooi, wat de wet eist, dat is gerechtigheid. En daarin voorziet genade. Beneden op het toilet heb ik een briefje, dat heb ik ooit een keer gelezen, geschreven. En nou weet ik eigenlijk waar ik het uit mijn hoofd citeren, maar... Voor gerechtigheid, wat je door de wet, wat de wet, onder de wet moet je doen om de gerechtigheid te krijgen. De wet eist werken om de gerechtigheid te krijgen, ja. Dus je moet werken doen om gerechtigheid te krijgen, dat staat hier ook. Maar wat vraagt genade om Dat is geloof. Om gerechtigheid te krijgen. Want genade, maat, jij zei het net al, Christus heeft alles gedaan. Dus wij hebben alleen maar geloof nodig om die gerechtigheid te krijgen. Nou, dat zijn twee verschillende dingen. De ene moet je doen en de andere krijg je door het geloof alleen. Nou, en dat is wat we ook in Romeinen 5 vers 20 en 21 zien staan. Daar staat, zegt Paulus ook weer, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus de wet, er was een tijd, er was geen wet, die is later door God gegeven aan Israël. En wat staat daar? Opdat de misdaad te meerder wordt. Dus dat de misdaad, de zonde, het staat er ook achter, waar de zonde meerder geworden is. Dus de zonde ging toenemen toen de wet werd gegeven door God. En het was de bedoeling, want kijk, je ziet met Israël, onder de wet, wat hebben ze uiteindelijk gedaan? Nou, de hoofd, ja, je zou kunnen zeggen, de grootste zonde die er bestaat, dat is de Heer Jezus Christus gekruisigd. Ja, dat was de zonde tegen de Heilige Geest. En daardoor is, niemand kan gerechtvaardigd worden door die wet. Dus de wet is gekomen, de zonde neemt toe en toe en toe. En dan zie je, dus onder de wet zie je dat iedereen die zondigt. En neemt alleen maar, het wordt erger en erger. En dan komt het moment dat Paulus komt met het evangelie van Gods genade. En die verkondigt Gods genade. En dus onder de wet zie je dat iedereen, ja, die sterft, die gaat dood. Maar onder de genade, door het geloof, krijgt iedereen eeuwig leven. En dat staat hier ook achter. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwig leven. Dus onder de wet heerst de zonde. Als iemand probeert de wet te houden, nou oké, okay, iedereen gaat dood, maar hij gaat ook voor eeuwig dood. Want niemand kan door de wet bij God gerechtvaardigd worden. Dus de zonde heerst, de dood heerst eigenlijk het leven lang zo iemand onder de wet leeft. Maar nu onder de genade, dan zie je, door rechtvaardigheid. Vroeger was de rechtvaardigheid in de wet en dat verdoemde de mensen. Nu heb je door de genade heerst rechtvaardigheid, want Christus heeft alles aan het kruis gedaan. God heeft dat offer geaccepteerd en dat was een heilig volmaakt offer. En daardoor kan hij nu aan de mensen de rechtvaardigheid van zijn zoon, Gods rechtvaardigheid kan hij aan de mensen nu gewoon zomaar schenken. Want dat is genade. Niemand hoeft het te verdienen. Niemand. En dat is het krankzinnige, dat je zo'n makkelijke boodschap, iedereen die gratis geld kan krijgen, die wil dat toch hebben. Kan gratis, ze geven allemaal, betalen ze voor de loterij, om dan gratis, hij moet ervoor betalen om een prijs te krijgen, ja? Ja, oké, okay, het is een klein bedragje, maar oké. Okay. Nou wel, sommige mensen, ik weet niet, is het elke week zo'n loterij of elke maand? Een bedrag, de een betaalt 25 euro en de ander misschien elke maand 100 euro. Ik weet niet, zijn die loten zo duur? Ik zou het echt niet weten, maar volgens mij wel. En dan betaal je jaar in jaar uit, moet je kijken, dan heb je nog niks. Het is een kansspel. Bij ons is het geen kansspel, het is geen loterij, hè. Weet je wat een loterij is? Dat is de uitverkiezing, jij wel, jij niet. Maar wij hebben geen loterij. Wij hebben gewoon iedereen, het is voor iedereen. En je kan het gratis van niks krijgen, alleen, je hoeft geen prijs te betalen. Je hoeft alleen maar te zeggen, ja, ik ben een zondaar en je moet op je knieën. Je hoog moet je trots afleggen. En dat je zegt, ja, ik kan het niet, u moet het doen. Nou, en dat is, vanaf dat moment, ja, zie je, dat is de genade, dat wordt aangeboden aan iedereen. Door rechtvaardigheid heerst die genade. Kijk, want door tot het eeuwig leven, dus onder de genade, wordt niemand verdoemd. Ja, als je geloofd hebt, ja. En dat is het mooie van die genade. Door Jezus Christus onze Heer. Nou, en dat is nu. Ja? Want wanneer was die verandering? In Romeinen 7, vers 6, dat Paulus zegt, maar nu zijn we vrijgemaakt van de wet. En daarvoor was het dus niet zo. Wanneer was dat? Nou, veel mensen denken natuurlijk toen de Heer Jezus Christus op aarde liep. Ja? Maar ja, dan staat hier, hoezo? Is dat zo? Ja, hoeveel, ik weet ook wel, ik leerde ook wel het verschil tussen Israël en het lichaam van Christus, de opname. Dat wist ik allemaal. Dat was door Schofield. En toen de tijd het morgenrood, toen ze nog een beetje dicht bij de gezonde leer zaten. Nu helemaal niet meer. Maar goed, toen leerde je dat onderscheid kennen. Dus, maar je ging toch wel, voor de boodschap, voor het lichaam van Christus, ging ik toch altijd weer naar de evangelie toe. Ja, wist ik veel, dat wist maar zo geleerd. Maar als ik goed gelezen had, en nu weet ik het, dan had ik geweten, hoe kan dat nou? Christus kwam voor de verloren schapen van Israël. En Christus, ja wacht even, in Galaten 4 vers 4 zegt Paulus, God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, Maria, en dan geworden onder de wet. Geworden onder de wet. Dus Christus is geboren onder de wet. En daar kunnen we, daar zijn, dat is zo simpel te ontdekken. Want je weet, toen Maria de dagen van haar reiniging vervuld waren, ging ze naar de tempel, brachten ze een offer. Ja? En hij werd besneden. Dat was allemaal onder de wet hoor. Naar Matthäus 5, vers 17 en 18 zegt de Heer Jezus, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, tot de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Alles wat in de wet geprofeteerd staat, en er zijn nog dingen die moeten nog in vervulling komen, hè? De grote verzoendag, de vervulling daarvan, hè, dat hij komt en dat heel Israël zalig worden zal, het gelovige Israël, en dat hij zijn koninkrijk binnen zal leiden, dat moet allemaal nog, dat is ook een onderdeel van de wet. Dat komt nog, want de bedeelde genade zit ertussen, dus daarom is dat nog niet gebeurd. Maar hij zegt wel, dus die wet, ja, die is niet weg. En in Matthäus 23, 1, dat zei hij toen hij op aarde leefde, hè, dat bedoel ik eigenlijk ermee te zeggen. Matthäus 23... Toen sprak Jezus tot de schade en tot zijn discipelen, zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het. Zie je het? Zij verkondigden de wet, dat heeft Paulus ook gedaan. Nou ja, het is niet zo, wat dat betreft is de wet heel makkelijk. Ja, dan kan je gewoon zeggen, nou, je moet dat en dat en dat doen. De moslim zegt ook, ze moeten 5 dingen doen, toch? 5 keer per dag bidden, je moet een keer naar Mekka gegaan zijn. Dat zijn dingen doen. En dat is gewoon doen. En als je die dingen doet, dan... En zo is het met gelovige christenen ook. Die denken, nou, de wet kan je gewoon tak, 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 tak. Gij zult niet liegen. Gij zult niet dat. Gij zult niet dat. Dan hoef je toch niet veel aan uit te leggen volgens mij, toch? Je moet het doen, ja. Maar ik bedoel, qua uitleg is het eigenlijk... je doet het gewoon. Genade is heel wat anders, hè? Ik bedoel, het staat, genade, dat moet in ons werken. En jij moet gewoon, je hebt de vrijheid gekregen. Om in gehoor, nu is het voorheen, moest je dat doen. Nu zijn wij volwassen zonen van God. En wij worden geacht, nu met de kennis die we hebben, wat wij vroeger moesten doen, dat je dat nu vrijwillig gaat doen. En niet omdat je het moet, maar uit dankbaarheid. Dat is onze motivatie. De liefde van Christus. Totaal anders. Er zit geen motivatie van angst onder wat je onder de wet hebt. Je doet het, want anders. Dat kennen wij niet meer onder de genade. En dat merk je onmiddellijk bij genadegelovigen. Dat straalt niet in wat ze zeggen, maar dat straalt in je hele leven, in je hele houding uit. Je hebt niet dat keurslijst zoals jij denkt, ik moet mij zo gedragen, want dat is zo anders. Je leeft nu helemaal geen keurslijf. Want ik ben volmaakt in Christus. En nou ga ik meer nadenken. Ja, wat wil de Heer nou in deze situatie wat ik doe? Want ik wil hem behagen. Maar niet om geaccepteerd te worden. Onder de wet heb je constant, ik moet het doen om geaccepteerd te worden. Snap je? En dat is onder genade, weet je dat je dat bent. En dat maakt mensen natuurlijk vrij. Dat merk je het hele doen en laten. Nou, Matthäus 23, dus dan zegt hij tegen, houd dat. En doet wat de fariseeën zeggen. Ze verkondigen de wet. Alleen, doet niet naar hun werken, want kijk, zij zeggen het en doen het niet. En dat was nou precies wat Paulus met die tollenaar, die daar zat, en de fariseeën. En dat zegt de Heer Jezus, daar zie je het verschil. De ene pleit op het bloed van Christus, echt uit genade kan ik, die pleit op de genade, hij zegt, wees mij zonder genadig, ja. En de fariseeën die zegt, nee, God is blij met mij. En zo was Paulus ook. Dus de een brengt, zeg maar, de offers met een gebroken, hoe zeg je dat ook weer, met een gebroken hart, ja. Beseft dat hij een zondaar is. En de ander brengt ook de offers, alleen, die ziet zichzelf niet als een zondaar. En dan zie je maar dat het goed is dat God naar het hart kijkt. Want wij kijken naar de buitenkant, en dan lijkt dat mooi. Maar ja, iedereen kan acteren hoor, we zijn allemaal acteurs. Dus iedereen kan zichzelf mooier voordoen als die is. Maar van binnen, daar kijkt de Heer naar. Nou, dus toen Christus op aarde was, nee, hij was onder de wet. Dus, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard worden. Ik ben vrijgemaakt van de wet. Dat kan nooit ten tijde van de Heer Jezus op aarde geweest zijn. Want de Heer Jezus Christus leerde de wet. Hij deed de wet. En hij was ook geboren onder de wet. Toen de Heer Jezus op aarde was, en ook een korte tijd daarna, na zijn opstanding, toen waren de Joden, die waren nog dichtbij, bij God, ja. En de heidenen waren weer weg, waren ver weg. Wat willen we daarmee zeggen? De heidenen waren in de ogen van God, en in de Bijbel ook van de Joden, dat waren vreemdelingen en zondaren. Dat zien we in Efeze 2 vers 1 ook staan. En wij zijn heidenen, ja. En dan zegt hij over ons, en hij heeft u medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En in Efeze 2 vers 11 en 12, daarom gedenk dat gij... Kijk, wij waren zondaren, ja, door de misdaden. Zo zijn wij kinderen van Adam allemaal. Dood. Voor God kan je dan niet bestaan. Israël had een andere situatie. Natuurlijk, zij gingen ook allemaal dood, maar God was wel met dat volk nog bezig. Zij waren zijn volk. Uit hun zou de Messias geboren worden. En hij had een plan met dat volk. Ondanks dat ze vaak ongehoorzaam waren, ja, had hij ze niet losgelaten. Ze waren niet dood voor hem. Ja? Hij was nog steeds met hun bezig. En in Efeze 2 vers 11 en 12, daar zie je dan ook, daarom gedenk dat gij, wij heidenen, zie, eertijds heidenen waart in het vlees. Wanneer spreekt Paulus over eertijds? Wat betekent eertijds? Ja, toen, vroeger, hè? En wat bedoelt Paulus dan met vroeger en toen? Nou, dat bedoelt hij mee, voordat Paulus geroepen werd door de Heer Jezus. Toen, ten tijde van de Heer Jezus op aarde, waren de heidenen, ja, op dat moment werden ze vooruit genaamd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Dus de Joden noemden de heidenen de vooruit, ja, want ze waren niet besneden en dan hoor je ook niet bij het volk van God. En dan zegt hij dat jullie heidenen in die tijd, zie je, hij spreekt weer over eertijds, over vroeger en toen, dat jullie toen waren zonder Christus. Dus Paulus refereert, wanneer was, nou, dat is niet zo moeilijk. Vroeger dacht ik wel eens, wat bedoelt hij daar nou mee? Toen waren jullie zonder Christus, ja? Als je niet snel rechts snijdt, en je gaat nog steeds voor leiding van het woord naar de evangelie, en dan snap je eigenlijk niet, ja, wat bedoelt hij dan? Christus is in verborgen vorm in het Oude Testament of zo? Ik kon het niet echt plaatsen. Maar nu weet ik echt, omdat je weet Gods plan met Israël, dat Christus kwam voor de verloren schapen van het huis Israël en niet voor de heidenen. Dus nu snap je, oh wacht even, Paulus bedoelt over de evangelie toen de tijd. Wij heidenen, wij waren zonder Christus. Ja, nu snap ik het. Omdat ik snijd word en waar het recht nu. Wij waren vervreemd van het burgerschap Israëls. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus dat leden van het lichaam van Christus nu nog naar de evangelie gaan om de Heer te willen gehoorzamen, sorry, ja, het spijt me zeer dat ik het zeggen moet, maar het is vergeefs. Want wij waren in die tijd vervreemd, vreemdelingen. Hij sprak niet tot ons, toen niet en nu nog steeds niet. In Efeze 4 vers 18, wij heidenen, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods. Door de onwetendheid die in hen is, maar door de verharding in hun harten. Dat wil niet zeggen dat wij een harteloze God hebben, die denkt, nou die heidenen bekijken het maar. Helemaal niet. Ja, God heeft instrumenten om zijn heil. God is niet zo dat hij komt persoonlijk naar deze wereld en gaat persoonlijk op straat hier wandelen en naar iedereen gaat hier vertellen hoe ze gered moeten worden. Nee, het komt ook niet uit de lucht vallen. Van, nou ja, het komt wel een keer en dan roept hij mij. Hoe gaat God te werk? Wij weten het. Hij gebruikt daar hij heeft daar mensen voor. Hij heeft mensen gebruikt om de Bijbel op te schrijven. En hij heeft mensen gebruikt, zijn instrument, om via hun de redding naar de mensen te brengen. Nou, en wij weten, voor op aarde is dat Israël geweest. Israël is zijn instrument. En Christus kwam op dat moment naar zijn volk toe. Hij kwam naar het zijne. Alleen de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar Israël moet gered worden. En dan gaan zij de redding, wij zeggen altijd heil, maar dat is redding, de redding naar de heidenen brengen. Dus de heidenen zijn afhankelijk van Israël. Zo zit het plaatje in elkaar. Maar we weten nu ook dat God heeft ook nog een plan wat in de hemel is. En waar is daar, wie is daar het instrument van? Nou, als jij denkt, ik ga naar de evangelie toe, ja, dan denk je dat nog steeds. Maar dan zit je helemaal fout. Want dat is daar nog steeds Israël. Maar nu is het instrument het lichaam van Christus. Redding te brengen, nog steeds naar de wereld. Maar Israël is niet afgeschreven. Het staat even stil, want God heeft ook nog mensen nodig. Hier in de tweede hemel. En jullie weten het, dat weet ik wel. Maar daar gebruikt het instrument het lichaam van Christus voor. Want dat heeft een hemelse bestemming en een doel. En Israël heeft een aards koninkrijk. En daar valt en staat alles mee. En als je dat niet begrijpt, dan kan je de hele Bijbel blijven lezen en op jezelf toepassen. Sorry, maar het gaat niet werken. Het gaat absoluut niet werken in jou. Het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het woord der waarheid recht snijden is scherp snijden. Het is inderdaad vlijmscherp. Als je het niet doet, ja, dan snijdt het voor jou aan de verkeerde kant en dan kan het je alleen maar verwonden. En dat gebeurt ook. Hoeveel christenen zijn er niet, nou ik wou zeggen psychisch, laat ik zo, in de war. Ja? En dat vind ik logisch. Ik was ook in de war vroeger. En als je toch de Heer met oprecht gemoed wil gehoorzamen, dan kan je helemaal in psychische problemen daardoor komen. En die zijn er hoor. Terwijl als je het woord der waarheid snijdt, en dan zie je het, is zo verdwenen. Nou, dus er is iets veranderd met de heidenen ten tijde dat wij dat hebben gelezen. Dat Paulus nu zegt, wacht eventjes. Want nu zegt hij, ik kom weer met het woordje, maar nu hè. Toen waren jullie vervreemd, vervreemdelingen. Maar Paulus zegt in Efeze 2 vers 13... Maar nu, als dus het woordje maar nu komt, toen waren jullie zo, en nu zegt hij, maar nu. Met andere woorden, er is iets veranderd. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijd verder waart. Vroeger waren jullie verder. Ja, als je vreemdeling bent. Ja, op Urk en Hornigveld, dat weet ik niet, maar in ieder geval op Katwijk zeggen ze ook, dat is een vreemde. Dat is niet één van ons. Nou, en zo kan je het heel makkelijk begrijpen. Dus op Israël, als daar een heide liep, ja, dat is niet een van ons, dat is een vreemde. Dat is duidelijk. Dus ja, als Paulus nu zegt, ja, gij die eertijds verder waart, een vreemde, nu nabij geworden door het bloed van Christus, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dus heidenen zijn geen vreemdelingen meer. En hij heeft u in Colossense 1 vers 21, die eertijds, heb je het weer, eertijds vroeger vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, staat daar nu ook verzoend. Zie je dat woordje nu elke keer terugkomen? Maar nu eertijds, nu en toen. En niet alleenlijk dit in Romeinen 5 vers 12, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij, wanneer? Nu de verzoening gekregen hebben. Dat moet je niet gaan plaatsen in de evangelie. Ga maar zoeken waar je het woord verzoening vindt in de evangelie voor de heiden. Het staat er sowieso helemaal niet eens in. Staat er niet. Dus Paulus zegt maar nu. Dus wij hadden het toen niet, maar nu wel. En dat heeft alles te maken, want wanneer hebben de heidenen dan verzoening ontvangen? Niet tijdens de evangelie, dat weten wij. Hij kwam voor de verloren schaaf van het huis Israël. En dat was de wet. En wat doet de wet? Die verdoemt. Het is door het bloed van Christus. Dus voor het bloed van Christus kon het al niet. Het bloed van Christus is gevloeid aan het kruis. Dus wat doen veel gelovigen? Oké, verzoening is nu plaatsgevonden. En vloep, dan gaan we dus verder weer. Toch vanaf het begin van het moment dat de Heer Jezus geboren is, gaan wij de Heer Jezus volgen. Maar dat kan niet. Dat bloed was niet eens gevloeid. Dus het was nog de wet. Enfin, er zijn natuurlijk allemaal leerlingen die dat willen verzoenen eigenlijk. Dat je dat toch kloppend kan maken. Maar nee, wanneer was de verzoening vooral ontvangen door de heidenen? Nou, niet voor Israël toen, hè, dat is, wanneer is het woordje toen? Ik zeg altijd maar zo, om het makkelijk te maken, als je zegt maar nu of toen, toen of maar nu, dat is bij Paulus. Voor Paulus of na Paulus. Niet Paulus onze God is, want bij Paulus is de bedenking der genade gegeven. Bij Paulus, toen was Israël gevallen. Dat is het markeringspunt. Dus maar toen is gewoon voor Paulus. Maar nu is na Paulus. En zolang deze bedeling nog geldt, is maar nu nog steeds nu. En geldt nog steeds het andere niet. Dus ja, dus de verzoening is ontvangen door de heidenen. dat is gebeurd niet voordat, hoe zeg ik het, niet voor Israël Christus toen, dat is gezegd, voor Paulus verwierp, na zijn opstanding. En vanaf, het staat er een beetje ingewikkeld, in ieder geval vanaf Paulus, omdat Israël opzij gezet was. Vanaf het moment dat Israël niet meer in Gods plan, God niet meer met zijn volk bezig is, wordt nu de verzoening aan de heidenen verkondigd. En dat is wat ook bij de brief van Paulus lezen in Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij Israël gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dus onthoud hè, de zaligheid is de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te wekken. Want indien hun verwerping, vers 15, de verwerping van wie? Van Israël, de verzoening is der wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Dit soort versen moet je toch goed over nadenken. Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Waarom? Dat is toch een beetje... Ja, omdat God was met zijn volk Israël bezig. Hier, nummer 1. En wij heiden hadden niks, vreemdelingen. En God is bezig met degene, met Israël. Ja, die zit hier. Maar als Israël gevallen is, we hebben het schema, is Israël op hetzelfde niveau als de heidenen. Dus nu leeft iedereen in vijandschap met God. En daarom krijgen we ook de boodschap, laat je met mij verzoenen. Zowel de Jood als de heiden. Dus de val van Israël is een markeringspunt in de geschiedenis, dat God heeft de Joden in dezelfde positie geplaatst als de heidenen. En nu is het evangelie daarom ook veranderd. Kijk, als je kijkt, in Romeinen 16 vers 25 heeft God iets geopenbaard aan Paulus en dat was verborgen in Christus. Voordat de wereld was, Romeinen 16 vers 25, hem nu, die machtig, ja hem nu, nou hem nu, dat is nu, die machtig is u te bevestigen. En dan staat het, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Dus dat is het evangelie wat Paulus verkondigd heeft, zijn brieven. En de prediking, wat is dat dan? De prediking van Jezus Christus, wat in overeenstemming is met de openbaring van de verborgenheid. Dat wil zeggen, iets wat verborgen was bij God, is geopenbaard. Dus Christus is geopenbaard, natuurlijk, ook in de evangelie. De Oude Testament heeft geprofeteerd. En wanneer is Christus echt geopenbaard? Toen hij in Israël kwam en op aarde liep, toen zag je hem in levende lijven lopen daar. Ja, want de geest, Jezus Christus, een getuigenis van Jezus Christus, wat was dat? Is de geest de profetie. En toen kwam hij op aarde en daar was hij. Dat was in levende lijven geopenbaard. Maar Paulus zegt hier nu, wacht eventjes, we hebben het over Christus na de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dus het is al die tijd verzwegen bij God en niemand heeft erover gehad, Christus ook niet, maar nu het woordje, maar nu weer geopenbaard is. Maar nu, hè, maar nu bij Paulus, hij heeft het geopenbaard vanaf dat Paulus door de Heer Jezus geroepen is. Dan zien we, hey, 1 Korinther 2 vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch de overste deze wereld, die teniet worden. Maar, daar komt het, maar, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, tot heerlijkheid van ons. Weet je, van tevoren, voordat alles geschapen werd, ja, heeft hij dat van tevoren al verordineerd tot heerlijkheid van ons. Wij waren al in zijn gedachten. We kunnen het niet voorstellen, maar zoals de zon, als je dat grasveld daar ziet, hè, elk zonnestraaltje beschijnt. Want anders kan het niet groeien. Dus elk grasprietje heeft toch op een of andere manier licht gekregen. Het is helemaal vol mee. Maar zo weet God, dus van tevoren kent hij al die grassprietjes. Ja? Hij kent het hele lichaam van Christus, hij kent de hele mensheid. Hij weet van de hele mensheid al wie zijn evangelie gaat aannemen. En dat evangelie, hij heeft dus, dat lichaam van Christus, hij zegt tot heerlijkheid van ons. Hè? Dan spreekt hij echt over de periode waarin wij nu leven. Het lichaam van Christus, vanaf Paulus, dat heeft hij van tevoren verordineerd. Daarom is Christus gekruisigd, want dat staat die vers niet, maar daarna zie je, en als ze dat geweten hadden ze niet gekruisigd. Dan hadden wij een probleem, toch? Nee, hij heeft hem juist laten kruisigen. Tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Het is toch duidelijk dat wij op geen enkele vorm ook maar ergens voorkomen in de Bijbel voor Paulus. Want in Efeze 3 vers 10, opdat nu, ja, door de gemeente, dat zijn wij, bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten, waar in de hemel de veelvuldige wijsheid van God. En verderop staat ook de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Tot heerlijkheid van ons geopenbaard. 2 Timotheüs 1 vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken. Ja, dat vers gaan we zo meteen in het tweede gedeelte verder behandelen. Maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is. En het volgende vers zegt hij, waarvan ik een prediker en een leraar ben van de heidenen. Ik. Nergens in de bediening van de 12 kunnen we ook maar iets vinden over het eeuwig voornemen van God, van zijn genade tot de heerlijkheid voor ons. Nergens. De val van Israël, meer dan een jaar na de opstanding van Christus, markeerde het begin van het programma. Zoals we dat kunnen lezen in Romeinen 11 vers 30 tot 31. Want gelijkerwijs ook gij lieden, eertijds, wij heidenen, vroeger zijn wij goden ongehoorzaam geweest. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Ik blijf dat altijd een vers vinden, dan moet je, ik weet wat er staat, maar je moet altijd goed nadenken. Zoals wij vroeger, hè, de heidenen, God ongehoorzamer geweest zijn. Dat wil zeggen, ongelovig geweest zijn. Wanneer spreekt hij dan over? Eertijds. Dat wil zeggen, ten tijde toen Christus kwam voor zijn volk. En daarvoor was God met het volk bezig. Want vanaf welk moment heeft God de heidenen opzij gezet, kan je zeggen? Ja, bij Babel. He? Want toen waren ze nog geen Jood, geen Israël, niks. Maar toen heeft hij ze allemaal opzij gezet. Dat wil zeggen, ik ga niet meer met jullie handelen. Ik wil de wereld redden. Ik wil, want dat plan had hij al. In Genesis 3 heeft hij al beloofd dat de verlosser zou komen. Hè? Aan Adam en Eva. Dat zaad, ja. Het zal u de kop vermorzelen en hielen. En dat wist, dat gaat gebeuren. Oké, de heidenen, Satan heeft dat natuurlijk geprobeerd tegen te houden. Bij de zondvloed was het bijna gelukt. En nu zou je ook weer denken, het is gelukt. Maar nee, God heeft uit die heidenen Abraham gepakt. Een heiden. En uit Adam heeft hij dus een heel nieuw volk gecreëerd, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt de wereld, de heidenen, en dan heb je dat ene volkje, nu nog steeds, dat ene volkje daar. Met dat volk zou hij dan daar de Messias uit geboren laten worden, en dat volk zal het heil naar de wereld gaan brengen. Met andere woorden, hier heb je Israël, en de rest heb je al die volkeren, maar hij was alleen maar met de kleine volk nog bezig. En dat zie je wat hier staat. Gij eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Zij zijn in de positie dat God niet met hun bezig is. Maar Paulus zegt, maar nu barmhartigheid verkregen door deze ongehoorzaamheid. Dus wij heiden hebben nu barmhartigheid en dus ook redding gekregen. Door de ongehoorzaamheid, door het ongeloof van het volk Israël. Want daardoor is hij nu naar de heidenen gegaan. Alzo zijn ook deze Israël nu, heb je het woordje nu weer, in de bedeling der genade, ongehoorzaam geweest. Dat wil zeggen, met de steniging van Stefanus, vanaf dat moment is Israël in ongehoorzaamheid besloten, in ongeloof, samen met de heidenen, zodat zij nu door de barmhartigheid die aan de heidenen betoond is, barmhartigheid zouden verkrijgen. Dat is een ommekeer van Gods programma. Toen ontvingen de heidenen de bekering ten leven, toen kregen de heidenen eeuwig leven door Israël, want dat was hun taak. Nou, er zijn in het verleden heidenen gelovig. Het is niet zo dat er geen heidenen niet gered waren. Na Aman de Syrië is dat natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Ja, maar ze moesten via Israël. Want wat zegt de Heer Jezus in Johannes 4 vers 22? In de evangelie, hè? Want de zaligheid is uit de Joden. En we lazen net. In Romeinen 11 vers 11, daar staat... zaligheid is de heidenen geworden. In Romeinen 11 vers 11 zegt Paulus, maar nu is de zaligheid bij de heidenen. Dat zijn wij.
Maar toen de Heer Jezus op aarde was, was de zaligheid uit de Joden. Inderdaad, het was toen in de evangelie. Maar nu hè, krijgen de heidenen barmhartigheid en de redding vanwege de val van Israël, omdat zij geloven niet te zijn verblind. En nu moet Israël barmhartigheid en zaligheid verkrijgen door de bediening van de heiden. Dus een Jood kan natuurlijk niet, moet nu ook niet naar de evangelie gaan. Dan zegt hij, ja, mijn Messias beleidende Joden, wat doen die? Ja, en die gaan ook onder de wet leven. Nou, als je niet recht snijdt, dan denk je, oké, dan kan ik wel begrijpen. Want dat klopt eigenlijk ook wel. Want onder de evangelie, de Heer Jezus was onder de wet. Dus wat gaan zij doen, de Messias beleidende Joden? Die gaan de Heer Jezus volgen en die gaan ook de Sabbat houden en al dat soort dingen. Dat klopt ook, ze hebben nog gelijk ook. Alleen niet voor nu, in de bedenkende genade is dat het niet. Dus ja, het is nu zo, de Jood moet, daarom staat het hier ook, nu moet de Jood Israël barmhartigheid en redding krijgen door de bediening van de heiden. En wat is dat dan? Dat is via de bediening van de apostel Paulus. En vroeger was het via de bediening van de 12 apostelen. Dus voor de 12 apostelen ga je naar hun brief in de evangelie, de Heer Jezus. Maar als het nu door de bediening van de heiden is, en Paulus is de spreekbuis van Christus voor de heidenen en de hele wereld, want God ziet de Jood ook in feite net als de heiden, dan moet je bij die ene apostel zijn. Nou, dat zien wij ook. En aan Israël was dat, aan de profeten was dat niet geopenbaard. Efeze 3 vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Het is door aan Paulus geopenbaard door wie? Door de Heer Jezus. En het is aan Timotheus en Titus via Paulus aan hun geopenbaard. En zij kregen licht door Gods geest. Zoals wij dat ook krijgen. En toen had je nog apostelen en profeten in de begintijd van Timotheus was ook een apostel. Maar we hebben geen apostelen meer. Maar hoe krijgen wij nog steeds licht? Door de Heilige Geest. Vanuit het woord. Colossenzen 1 vers 5 en 26, het tweede gedeelte lees ik even vanwege de tijd. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen, van alle geslachten. En dan heb je het weer, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. Het is in het woord geopenbaard. En het is nog steeds voor veel mensen, als ze het voor het eerst horen, een openbaring. Maar het staat al in de Bijbel. Ja? En wij mogen daar nu deel aan hebben. Dus ziet u die, ja, hoe al deze nu's, meervoud, dat zijn sleutels om de Bijbel te begrijpen. En het hele belangrijke vers 2 Korinther 5 vers 16. Dat is een sleutelvers, ja, om te begrijpen. Ik denk dat iedereen nu wel weet hoe las je dat vroeger. Hè? Ik zal hem even voorlezen. 2 Korinther 5 vers 16. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Ja, dat, hoe las je dat toen? Hè? Van ja, we kennen iedereen nu naar de geest. Ik kijk hem niet zo als hij daar zit. Want, maar ik zie hem in Christus. Maar dat tweede vers dan. Dat tweede gedeelte. Christus naar het vlees kennen. Nu niet meer, ja, hij is hier niet meer. Ja, nee, het is letterlijk zo. Letterlijk. De Heer Jezus is een keer ook verschenen aan hoeveel mensen tegelijk? 400, wat stond er ook in? 500. En die hebben hem allemaal naar het vlees gekend. In de evangelie hebben ze hem allemaal een lichaam. Ze hebben, Johannes zegt, wij hebben hem kunnen tasten, we hebben hem kunnen aanraken. En dat is naar het vlees kennen. En zo lezen wij hem ook in de evangelie. En zo spreekt, wat zegt Petrus? We zijn in 1 Petrus, 2 Petrus bezig. Maar hij zegt ook in 2 Petrus, hoofdstuk 2, of 1 was het. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit op de berg der verheerlijking. Dus zij spreken alleen maar over die Christus, dat hij daar lijfelijk aanwezig was. Dat is naar het vlees kennen. En wat hij tegen hun zei en leerde. Maar Paulus zegt, nee, wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Nee, hoe dan? Naar de openbaring van de verborgenheid. Zoals Paulus. Want wie heeft de Heer Jezus Christus na zijn hemelvaart gezien? Hè? Paulus. Eentje maar hoor. Maar daarna niemand. Timotheus niet, Titus niet. Niemand niet. Dus hoe moeten wij Christus nou kennen? Als hij zegt, niet naar het vlees, dat zijn de evangeliën. Dat betekent in de brief van Paulus. Paulus heeft hem gezien. En hij heeft het aan hem geopenbaard, heeft opgeschreven. En zo gaan wij de Heer Jezus Christus nu kennen. Daar zie je dus, en dat zie je wat hier staat. Van nu aan niet meer naar het vlees. Nee, wij kennen hem van nu aan niet meer naar het vlees. Niet meer, staat er. Dus voor Paulus is dat nog wel zo. Wij leven in de bedeende genade. Nou, ik heb er nog een aantal nu staan hier in de Bijbel. Of in het stenseltje Efeze 5 vers 8. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Want gij waart eertijds vroeger duisternis bij heidenen. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Dus mijn positie is, ik was dood in mijn zonde, duisternis. Maar ik ben mijn positie, ik ben licht in de Heere. En dan zegt hij daarom, dat heeft met mijn positie te maken, ga nu ook wandelen. Veel meer dan, Romeinen 5 vers 9, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Wij zijn nu gerechtvaardigd door zijn bloed. En wij worden ook hierdoor, zijn wij ook zeker dat wij niet onder dat volgende programma komen, dat de toorn komt over deze wereld. En dan ook, stelt nu uw leden in Romeinen 6 vers 19, dat heeft met gehoorzaamheid des geloofs te maken. Ja. Hij zegt in vers 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde. Wat zijn wij? Wij zijn vrijgemaakt van de wet. Ik ben niet meer onder de wet. En ik ben vrijgemaakt van de zonde. Ik ben volledig, de wortel en de tak is uitgeroeid. Dat lees je in Romeinen 6. Geweldig belangrijk hoofdstuk. Ik wil nu naar het laatste stukje gaan. Want als Paulus nu zegt, ja, dan geldt dat voor dat moment in de bedeling waarvoor hij schrijft. Nou, dat lees je in Colossense, maar vooral in Efeze 3 vers 2. Hè. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Wij heidenen. En hoe weet ik dat ik nog steeds in de bedeling der genade leef? Hoe weet ik nog steeds, hè? Wij zijn er nog. En waarom gaat dat andere programma niet, dat we Christus naar het vlees gaan kennen? Wanneer gaat dat dan, waarom is dat nog niet begonnen? Om, ja, wij zijn dat. En dan zoek ik naar een tekst. Juist, wij zijn de wederhouder. De wederhouder, de bedeling der genade duurt voort zolang de wederhouder nog is. En dat zijn wij. En dat, je kan ook kunnen zeggen, dat is de opname. Zolang wij niet zijn opgenomen, is de wederhouder nog steeds hier. En dat betekent dat iedereen zal daar nog steeds, leeft hij nog steeds in, maar nu, en zal die Christus moeten, hoe staat het ook weer, gaan kennen, niet meer naar het vlees, maar zoals die geopenbaard aan de apostel Paulus. Zo zie je maar, dat woordje maar nu, hè. Kleine woordjes. Heel belangrijk in de Bijbel. Zullen we danken, vader? Ik wil u danken voor deze geweldige boodschap, en dat we hier licht op hebben, vader. We willen u alle eer en glorie geven en u ook prijzen, vader. Dat we ook gezegend zijn met al die geestelijke zegeningen in de hemel. En daar kunnen we zo van genieten, vader. Daar dank u voor. In Christus naam. Amen. Goed, we gaan zo meteen over 10 minuutjes, na 11:15, gaan we met 2 Timotheus verder. Ja.